Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag en vanavond komt vanavond tot ons vanuit Psalm 45. Psalm 45, een bruiloftslied zoals het erboven staat. Psalm 45, en daar zullen we de hele psalm met elkaar lezen. Een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Dat is een wijze, een melodie. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen als van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort op uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor. En vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl, omdat hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. En ik zal uw naam doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, na de preek, als antwoord op de preek, zullen wij met elkaar zingen van Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Jongens, meiden, kinderen, ouders, de wederkomst. Denk je daar wel eens over na? De wederkomst als Jezus terugkomt op de wolken. Als daar die laatste bazuin klinkt. Als daar de machtige stem van de Heer Jezus over de aarde klinkt. Zodat iedereen hem kan horen en iedereen hem kan zien. Alle oog zal hem zien. Bent u daar wel eens mee bezig? Ik zit in het onderwijs en als je dit thema bespreekt, dan valt de klas stil. Dan is het ineens stil. Dan zijn kinderen stilgevallen. Vlotte kinderen. Want de wederkomst, dat is iets wat we, ja, wat in de lucht hangt, maar waar we misschien wel heel weinig over nadenken. Maar waarom zou zo'n klas nou stil worden? Waarom zou dat zo zijn? Is dat omdat ze kennis hebben van die tekst van 2 Thessalonicenzen, dat de Heer Jezus terugkomt om met vlammend vuur wraak doende? Ja, die lieve Heer Jezus. Waarom dan? Omdat ze God niet kenden. Waarom dan? Dat staat erna, omdat ze het evangelie niet gehoorzaam waren. Of valt die klas dan stil? Of zit je nu na te denken omdat je er naar uitziet? Omdat je wandel al in de hemel is? Omdat je ook die tekst kent? Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Bereid voor de bruidegom. De bruiloft is aanstaande. Ze is klaar om hem te ontmoeten. Uitzien naar de Heer Jezus, omdat hij tot je sprak toen je nog zo matta was. Deze psalm gaat over wat die bruid in de bruidegom ziet. Wat zij in die koning ziet. Dat is vers 2 tot en met 10. En dan vers 13 tot en met 16. Daar wordt bezongen wat die bruidegom nu in zijn bruid ziet. Over de liefde van de koning, de liefde van Jezus voor zijn volk. Maar daartussenin klinkt je oproep. In vers 11 en 12. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. En vergeet uw volk en uw vaders huis. Dan staat het daarna. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, omdat hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neder. Gemeente, de Geest zegt door deze psalm: bereid je voor op de bruiloft. Bereid u voor, bereid jezelf voor op de bruiloft. En dat is ook het thema. Bereid u voor op de bruiloft. Ik heb daarbij 3 punten. Allereerst het eerste punt, dat gaat over de bruidegom. Dat is wat er vooraf gaat aan dat vers 11 en 12. Wat die bruid nu eigenlijk ziet in de bruidegom. Wat, mag ik het eens vragen, wat u ziet in de Heer Jezus. Het tweede punt, het bevel. Dat is vers 11. En dan het derde punt, dat is de belofte. Dat gaat over vers 12. Dus bereid u voor op de bruiloft. De bruidegom, het bevel en de belofte. De bruidegom, het bevel en de belofte. Ik zie daar, als ik zo in gedachten neem, dat psalm 45, daar zie ik daar een van die nakomelingen van Korach schrijven en zijn hele gezicht, het glimt. Want wat hij hier opschrijft, dat heeft zijn hart. En dat zie je daar in vers 2, hoe vol hij erover is. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is als een pen van een vaardige schrijver. Die goede reden opgeven, dat is, ja, je zou het ook kunnen vertalen, mijn hart stroomt ervan over. De Geest geeft hem te schrijven. Hij vindt woorden voor datgene, wat ik vanmorgen ook zei, wat zo moeilijk te beschrijven is. En terwijl hij dit schrijft, beseft hij het. Ja, want deze psalm is natuurlijk geschreven in een tijd dat er koningen waren. Dus dan zijn er ook mensen die zeggen, ach, dit gaat over een hoveling van Salomo. En hij schrijft alles op over Salomo. Maar als je deze tekst goed bekijkt, als je deze psalm goed leest, dan zie je dat dat niet kan. Dit gaat over iemand die veel groter is dan een gewone koning. Dit is niet zomaar een koning. Dit is een volmaakte koning. Want van welke koning in het Oude Testament kun je nu zeggen dat hij de goddeloosheid haat en de gerechtigheid lief heeft? Helemaal, totaal. Zelfs die beminde Salomo, dat kind van God, wat voor verschrikkelijke zonde heeft hij gedaan? Hij had die gerechtigheid niet altijd lief. Het is een koning, als u verder zou lezen, die wordt zelfs aangesproken met O God. Deze psalm werd toen al geschreven met het zicht op Christus. Deze psalm wordt geschreven over Christus en zijn bruid. Een gemeente, dat is nou het wonder van de Bijbel. Het wonder van het woord, die geest die toen in die schrijver de woorden gaf om het op te schrijven, diezelfde geest die legt die woorden in het hart van mensen, van zondaars, nu. Vandaag de dag. Dan mag je deze psalm meezingen. Ja jongeren, ik besef, net toen ik het weer las, het zal niet bij jongeren blijven. Dit is wel een moeilijke psalm om te begrijpen. Er klinken daar heel veel beelden door. En dan moet je heel goed weten wat er achter die beelden zit. Wat er bedoeld wordt. En daarbij het is ook nog eens poëzie. En poëzie dat beschrijft altijd iets wat je niet met gewone woorden kunt zeggen. Dus misschien lijkt je die psalm wel heel ontoegankelijk. Dat je misschien wel zegt, ja maar de Heer Jezus is mijn liefde, maar deze psalm die vind ik toch, ik vind hem moeilijk. Maar toch, de geest legt deze psalm in je hart. Dat is de taal van je hart. Ga je jezelf herkennen in dat vers 2 tot en met 10, als die bruidegom wordt beschreven. Klinkt dat terug in je hart. En zo mag je ook luisteren. Zo mag u ook luisteren. Is dit nou de toon van mijn hart? Als ik probeer het uit te leggen in de taal van nu. Als ik het probeer uit te leggen in mijn eigen woorden. Herken je die taal? En zing je mee? Zing je mee? Wie is die bruidegom dan? Wie is Christus? Nou, daar gaat hij zingen. U bent schoner dan de mensenkinderen. U bent schoner dan de kinderen van Adam, staat er letterlijk. En dat schoner kinderen, dat betekent niet schoon als gewassen, maar dat je in schoonheid in iemand ziet. Dat is een oud woord voor dat je iemand, ja, dat je verlangen hebt naar iemand. Dat alles aan hem gans begeerlijk, zo zegt het woord het, aantrekkelijk. Ik vind alles in hem wat ik nodig heb. Alles wat ik zoek in mijn leven, al zoek ik het zo vaak op een andere plek. Uiteindelijk weet elke gelovige dat de werkelijke schoonheid in hem is. Dat daar alles te vinden is voor vrede. Voor liefde, voor vreugde, voor het leven. Maar gemeente, waarom is hij zo schoon? Waarom zingt die bruid over die bruidegom dat hij zo schoon is? Waarom? Waarom? Omdat, zo gaat hij verder, want genade is uitgestort op uw lippen. Genade, dat is het belangrijkste. Genade op zijn lippen. Dat ligt op zijn lippen. Dat komt op uit zijn hart. En dat gaat van zijn lippen. Zo heb je hem leren kennen. En waarom komt de genade van zijn lippen? Waarom kan de Heer Jezus spreken over genade? Nou, gemeente, mag ik het eens in een beeld zeggen? Nou, het staat eigenlijk ook in deze psalm. De Heer Jezus kan van genade spreken omdat hij zijn vader gehoorzaamde. Hij ging uit dat elpenbenen paleis daar in de hemel, ging hij dat paleis uit naar de aarde. Daar gaat hij. Wat zegt hij tegen zijn vader? Zie, ik kom om uw wil te doen. Terwijl ik zeg, zie, ik kom om mijn eigen wil te doen. Daar komt Jezus, ik kom om uw wil te doen. De eerste koning, de eerste mens die werkelijk God op het oog had. De koning. Die koning, die rijke koning, die daar woont in de hemel. Hij gaat naar beneden, hij gaat naar de aarde. Hij verlaat zijn paleis. Wat gaat hij doen? Hij gaat daar een bruid halen. Daar op de aarde. Wat voor bruid is dat dan? Nou, dan moet u op de grond kijken. Die bruid. Die bruid ligt op de grond. En ze heeft het er naar de zin. Die mooie witte jurk. Zoals je hem gekregen hebt. Van God. Zoals in Genesis 1. Met die mooie jurk is ze zo de modder ingestapt. En ze draait erin rond. Ze scheurt die jurk kapot. Daar ligt ze. Zie het voor je. Dat zijn wij nu. Zo'n bruid in een kapotte, zwarte jurk. Daar is niets meer in te zien. Dat zijn wij in Adam. En God had er volledig recht aan gedaan als hij had gezegd, laat ze daar maar liggen. Laat ze daar maar omkomen in haar eigen modder. Het zal de dood worden. Dan gaat hij. En nu kunt u poetsen wat u wil. U kunt opstaan uit de modder. U kunt poetsen met uw handen. Maar u snapt zelf ook wel, dat krijgt u niet schoon. Nooit meer. De straf verdient. En daarom is het nodig dat er een koning uit dat paleis afdaalde. Dat hij zijn koningsmantel aflegt. En dat hij daar in de kribbe ligt, in een paar doeken, jute doeken. Dan gaat hij de weg over de aarde. En iedereen verleidt hem en iedereen bespuugt hem en vernedert hem. Waarom gaat hij door? Omdat hij de gerechtigheid van God lief heeft en de goddeloosheid haat, vers 8. Dit is de eerste mens waarvan werkelijk gezegd kan worden dat hij God lief heeft. En zo'n God lief hebben die eindigt aan het kruis. Waarom? Omdat hij de bruid lief heeft. Daar hangt hij aan het kruis. Daar hangt hij onder de toren van God waaronder wij voor eeuwig hadden moeten verzinken. Geef die toren maar aan mij, vader. Daar is hij de dood in gegaan. De bittere, de smadelijke dood. Om zo'n zwarte bruid, zoals ze is, zwart als ze is, zoals ze daar in de modder ligt, om ze daaruit te halen. Hij lapt haar kleed niet op, haar bruiloftskleed. Hij geeft ze een nieuw kleed. En daar is ze schoon voor hem. Daar is ze sierlijk voor hem. Daarom, gemeente, omdat hij dat gedaan heeft en omdat dat 2000 jaar achter ons ligt, kan hij ook vandaag zeggen, kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden, wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Daarom, bruid, daarom, omdat hij zo naar je toe kwam. Omdat hij je zo opzocht, toen in die preek, toen je in het woord las, toen je aan het bidden was. Ten diepste toen het woord tot je sprak. Toen liet hij de koning zien welke liefde dat hij heeft voor een zwarte bruid. En gemeente, dan kun je niets anders. Als dat in je hart komt, dan kun je niets anders dan deze koning liefhebben. Dan zie je schoonheid in. Dan roep je het uit. Genade is op zijn lippen uitgestort. Gemeente, kun je dat meezingen? Zing je het mee? Als je het zo meegeluisterd hebt, dat je zegt, ja, maar deze koning, dat is mijn koning. Ja, die bruid, die zwarte bruid, dat ben ik. Is hij tot je gekomen? Ja. Heb je zijn schoonheid gezien? Ken je dat gebed? Dat je die koning toeroept. Dat je zegt, o held, God, dat zwaard. Ja, wat is dat zwaard? Dat zwaard is het woord. Dus God, dat zwaard aan uw zijde. Rijd voorspoedig op het woord der waarheid. Je roept tot de Heere, dat woord wat me zo lief is geworden, gebruik dat weer om in mijn hart te spreken. Rijd in uw heerlijkheid, dat ik dat mag zien, hoe heerlijk u bent. De schoonheid in hem zien en zijn woord. Gemeente, dan kan het zijn, laten we eerlijk zijn, dan kan het zijn dat je die schoonheid hebt gezien. Dat je zegt, ja, dat is toch het diepste verlangen van mijn hart, maar dat je er ver vanaf leeft. Maar toch, altijd kom je weer bij hem terecht. Hebt u genoeg aan zo'n koning? Hebt u genoeg aan zijn woorden, aan zijn genade? Zijn het voor jou ook, zoals hij het zo poëtisch zegt, die heerlijkste geuren? Daar herken je hem in. Weet je, wierook, mirre, cassie, vers 9. Dat er eigenlijk een geur van een preek afkomt. Dat je hem zoekt, dat je hem vindt. Dat je hem ontmoet. Dit is mijn Jezus. Met hem wil ik zijn. Mijn koning. Mijn bruidegom. Maar gemeente, die bruid is ook heel eerlijk. Deze bruid die ziet ook dat deze zachtmoedige koning, deze liefdevolle koning die elke keer weer naar je toe komt, dat het wel een rechtvaardige koning is. Het is heel opvallend dat ze in dat liefdeslied, waarin ze hem bezingt, ook hele scherpe woorden spreekt. Dat zien we daar staan. Zijn rechterhand leert vreselijke dingen. Diezelfde hand waarmee de Heer Jezus zijn genade uitreikt. Dat is dezelfde hand waarmee hij ook oordeelt. Waarom oordeelt hij? Omdat mensen de genade weigeren. En daarom kan hij oordelen over mensen. We zien dat hij wordt beschreven als een koning met pijlen, met scherpe pijlen. Koningen zullen onder u vallen, volken zullen onder u vallen. Wie zijn dat? Gemeente, ik moet je eerlijk zeggen, misschien die poëtische taal, daar kun je misschien niet helemaal bij, maar als je niet iets kent van de liefde tot Jezus, omdat hij jou lief had, Dan gaat het over jou. Dan gaat het over u. Dat genade een vreemd woord voor je is, dat je er niks van wil weten. Gemeente, dan heb je niets. En ik zeg het met voorzichtigheid. Als je geen liefde tot de Heer Jezus hebt gekregen, dan heb je niets aan een lieve Heer Jezus. Dan zijn het zijn rechtvaardige pijlen die vol toorn je zullen treffen. In Psalm 2 staat dat die koning terugkomt. Dat hij slaat met zijn scepter. Die scepter waarmee hij genade geeft, daar slaat hij, nee, hij verbrijzelt mensen bij. Ik zei, heb je wel eens nagedacht over de wederkomst? Dat is het. Deze dichter kent zijn koning als een genadevolle koning, maar ook een rechtvaardige koning. Genade en recht, liefde en toorn. Wij zijn geneigd om dat uit elkaar te trekken. En de een die zal meer benadrukken dat God vooral toornig is. Je bent eenzijdig. En de ander die zal benadrukken, ja, maar hij is liefde. En allebei heb je gelijk, maar je bent even goed eenzijdig. Het woord laat ze naast elkaar staan. Leert ze beide. En juist omdat je dat weet, omdat je weet dat hij genadevol, maar ook rechtvaardig is. Daarom is zijn genade je alles. Gemeente, als je mee kan zingen, dan zijn het tweede en het derde punt voor u. Als die lofzang daar op die bruidegom geklonken heeft, dan klinkt daar ineens een andere stem. Een stem tot de bruid. Die bruid heeft gezongen en daar klinkt een stem tot de bruid. Tot u die de bruid bent. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Ja, die bruid, ze wordt vermaand. Hoor, bevel, zie, neig, vergeet. Is dat dan nodig? Heeft een bruid dat nodig? Als je de koning kent, dan zit het toch goed? Ziet ze dat dan niet zo vaak? Hoort ze dan niet zo vaak? Waarom roept die bruidegom eigenlijk? Nou, gemeente, al bent u de bruid, al ken je de schoonheid van de bruidegom, toch vergeet je hem zo vaak, toch zie je zo vaak niet op hem, toch hoor je zo vaak niet naar hem. Toch verheugt ze zich zo weinig in hem. En dan klinken die woorden, hoor, zie, neig, vergeet. Gemeente, dit laat zien. Dit laat zien wie ik eigenlijk ben. Dit laat zien wie wij zijn. Al ken je genade. We zijn zo traag van hart. Ons hart is zo weinig gericht op Christus. Misschien heb je het vanmorgen wel, heeft het je geconfronteerd. Zit ik nog wel aan de voeten van Jezus? Ik heb zo gauw mezelf weer lief. Ik ben zo gauw weer trots. Ik ben zo gauw weer mijn godsdienstig leven weer aan het opbouwen. Het wordt weer zo gauw wat bij mij. En daarmee sijpelt die genade, dat leven uit genade, dat sijpelt weg. En wat blijft er dan over? Als je je laat betoveren door datgene wat niet verzadigen kan. Ja, we kennen Christus. Maar je moet heel praktisch, zoek maar eens een nieuwe auto uit, mannen. Red je het om dan het oog op Christus te houden? Je baan moet maar veel van je vragen. En dan zeggen, nee, Christus is maar alles. Ik merk dat het wegcijpelt. Het trekt ons weg. Het grotere huis wat je toch eens wil kopen. Je mobiel waarop je een tijdslot had gezet. Maar toch maar weer eraf gehaald. Je stille tijd, het wordt een automatisme. Je moet het toch maar doen. En de vrede zijpelt weg. Ik zie het in de psalmen terug. Gemeente, het is geen zwartgallige praat, dit is de realiteit van het leven van de gelovigen. En als je iemand tegenkomt die dat ontkent, dan moet je maar eens doorvragen. Lukt het je altijd dan? Ik zie daar een donkere wolk over zo'n psalmdichter ontstaan. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Ja, het kan zelfs zo zijn dat je zwijgt. Dat je niet meer bidt. Je droogt uit. Want die fontein van dat levende water, daar ben je ver vandaan. Maar gemeente, je hebt daar toch niks te zoeken. Als je de bruid bent. Daar heb je toch niets te zoeken. Christus, hij roept het u toe vanavond. Vandaag moet u het horen. Ja, voor de tweede keer. De geest roept het u toe. De ontmoeting met de bruidegom is aanstaande. En daarom roept hij. Gemeente, de wederkomst is nabij. En nou niet gelijk denken, wanneer is dat dan? Hij is nabij. Zie, ik kom haastiglijk. En juist daarom klinkt hier een liefdevol bevel. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oren en vergeet uw volk en uw vaders huis. Gemeente, weet u wat ik zo wonderlijk vind? Noemt de geest, noemt Christus nu al uw zonden hier in deze tekst? Benadrukt hij u nu wie u bent geweest, hoe ver af je bent geweest? Nee, vol liefde klinkt het. Dochter, ja, het is een bevel, maar het is zo'n liefdevol bevel. Dochter, je bent er een van mij. Je hoort bij dat huisgezin van God. Een kind van God. Dochter, zoon. Zien, neigen, horen. Waarop dan? Waarop zien? Dat kan toch niemand anders zijn dan de bruidegom zelf. De koning, de Heer Jezus. Zie opnieuw op zijn schoonheid. Daar is het toch te vinden. Gemeente, ik kan u zeggen, ik zeg u namens hem. Er is nog steeds genade op zijn lippen uitgestort. Gemeente, waarom roept die bruidegom ten diepste? Hij roept omdat hij weet dat die bruid zo gauw weer wegdwaalt. Maar ten diepste roept hij. Ten diepste roept hij omdat hij zijn bruid lief heeft. Ten diepste roept hij omdat hij uw koning is. Hij blijft trekken. Vandaag weer, hij trekt aan u. En hij blijft roepen. Is dat geen wonder? dat hij u weer roept. Wat heb je vanmiddag gedaan? En hij roept om op hem te zien. Is het geen wierook, is het geen mirre dat hij roept? Dat je mag ervaren, Heere Jezus. Nou mag ik geloven uit het woord dat een dienaar namens u spreekt. U spreekt werkelijk tot mij. Neig je oor. Wat bent u schoon. Wat is genade op uw lippen uitgestort dat u elke keer mij weer opzoekt. Maar er zit er hier iemand die zegt, ja, mooi, maar dit is wel de oproep tot de bruid. Dat zijn de mensen die al binnen zijn, om maar zo te zeggen. Daar klinkt die roep weer. Mooi, maar ik ben dat niet. Mag ik horen? Mag ik zien? Mag ik mijn oude ik verlaten? Mag ik het huis van mijn vader verlaten? Mag ik de zonde verlaten? Of wat moet ik doen? Gemeente, die koning, hij gaat uit. Vandaag gaat hij uit, heel bijzonder, naar zijn verbondsvolk. Ik ben de Heere, uw God. Dat heeft hij vanmorgen tegen u allen gezegd. En dat is omdat hij een verbond met je begonnen is. Dat is omdat jij, voordat jij er antwoord op kon geven, de Heere al zei, jij bent van mij. Je bent gedoopt. En daarom heeft hij alle recht om jou vandaag, hoe onbekeerd je ook bent, toe te roepen. Kan dat vanuit deze tekst, vanuit Psalm 45? Nee. Dit gaat naar de bruid. Maar we hebben het woord. Op grond van dat woord mag ik u zeggen dat die nodiging vandaag voor iedereen is. Ook als je nog nooit iets gezien hebt in die koning. Al zeg je die taal van die koning, het is vreemde taal. O alle gij dorstigen, komt tot de water. En jij en u, die geen geld hebt om te bieden, om iets te bieden of te dienen aan hem. Komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. En zonder wijn en melk. Je zegt, ja, maar dat is alleen voor diegenen die behoefte hebben aan hem. Nou, dan moet u verder lezen. En dan begint God te roepen tot jou. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij en eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. En dan komt het erna. Goed luisteren, kinderen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Diezelfde woorden als in Psalm 45. Maar nu gaan ze uit tot iedereen die tot nu toe misschien wel je eigen verlustigd hebt. Je plezier had in iets wat je nog niet eens zou durven vertellen. Omdat je verslaafd was. Maar je vond er geen vrede. En nu zegt de Heere Jezus, kom en zie. Kom toch. En je ziel zal leven. Gemeente, dat heeft de Geest voor ogen vandaag. Dat je opnieuw, maar misschien wel voor het eerst, op Jezus ziet. Tot een vlucht. En al je zonden, al je zwartheid, die zwarte jurk aan hem voorlegt. Hoor, o dochter. En zie, wat dan? Hoe dan? Daar heb ik het vanmorgen ook al over gehad, hè? Wat dan horen wat hij zegt in zijn woord, wat ik zojuist heb gezegd. Zie op hem, vlucht tot hem. Zie wat hij zegt tegen zondaars. Gemeente, mag ik je meenemen? Want ik merk vaak, als ik met jongeren spreek, ja, zien op Jezus, wat is dat eigenlijk? Hoe gaat dat? Dan pak je Bijbel er maar bij. Matteüs 11. Neem de woorden van de Heer Jezus maar eens serieus. Matteüs 11. Pak die Bijbel maar. Matteüs 11 vanaf vers 16. Wie oren heeft om te horen, die horen. Luister maar. Nog waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kindertjes die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen. En ze zeggen, die kinderen, we hebben u op de fluit gespeeld en ge hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en ge hebt niet geweend. De gemeente, heel eenvoudig. Het evangelie heeft geklonken, maar je ging er niet op in. Je schoof het aan de kant. En je schoof het misschien wel aan de kant met een excuus. Het kwam niet binnen bij me. En je hield het als excuus. De Heer Jezus klaagt je aan. Je hebt niet gedanst terwijl we speelden. Het evangelie klonk. Ja, de bedreigingen van het evangelie klonken. We hebben de klaagliederen gezongen. Wat er gebeurt. En je hebt niet geweend. En dan lezen we daar in vers 20. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. En hier komt wat terug van vanmorgen. Wee u Gorazin. Is dat wat Jezus te zeggen heeft vandaag? Ja, zo is hij. Maar Jezus stopt niet. Diezelfde mensen, datzelfde gesprek, diezelfde preek die de Heer Jezus houdt. Daar gaat hij verder spreken. Lees maar vers 28 tot diezelfde mensen. Tot jou, tot u. Neem, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Rust geven. Dat is wat hij doet. Dat is waar hij u toe oproept. Neem mijn juk op en leer van mij. Ja, leer het maar dat ik zachtmoedig ben voor zulke mensen. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Horen. Zien. Heel eenvoudig. Bid het maar. Daar ben ik dan. Zo iemand die vergeleken kan worden met iemand uit Gorazin. Ja, misschien zelfs wel genade kennend. En nu hoor ik dat u mij opzoekt. Wat een schoonheid. Ik heb u veracht. Maar u roept. Heere, geef me ogen om uw schoonheid te zien. Gemeente, heel eenvoudig. Ik kan er van alles omheen zeggen. En er van alles, allerlei voorwaarden bij bedenken. Maar zo spreekt het woord niet. Gemeente, heel eenvoudig, als je zo komt, voor de eerste of de zoveelste keer, dan mag ik een belofte uit dit woord meegeven. De belofte, dat derde punt. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw koning is. Gemeente, als je teruggaat naar die bruidegom, als je zo buigt voor die koning, dan krijg je zo'n machtige, zo'n liefdevolle belofte tot je. Het gaat niet alleen om de vraag wat u in hem ziet, maar hier klinkt wat hij in u ziet. Wat hij in jou ziet als je buigt, als je weer buigt. Dan ziet hij schoonheid in. Nee, geen uiterlijke schoonheid. Hij weet best hoe je eruit ziet. Maar innerlijk. Dat is een wonder, gemeente. Hij ziet schoonheid in een zwarte bruid. In een zwarte bruid die weer knielt. Maar wacht even. Is dat dan omdat ik kom? Ziet hij schoonheid omdat ik het, omdat ik maar weer buig? Ligt het dan toch daarin? Dat ze ondanks haar zwartheid toch de moed heeft om te komen? Nee, gemeente, die koning, hij trekt ze zelf. Hij trekt ze nu. Hij trekt ze met liefdekoorden. Als je nu geen nee meer kan zeggen. Hij trekt zijn eigen kinderen naar zich toe. Dat je niet meer langer bij hem weg kunt blijven. En dat je zegt, Heere, daar ben ik weer. Hij is uw koning. En dat laat hij blijken. Elke keer neemt hij je leven weer in beslag. Gemeente, als je als zo'n arme, vieze bruid komt, dan ziet hij schoonheid. Schoonheid. Werkelijk, hij ontvangt u niet met tegenzin. Het is zelfs zijn eer als u komt. Ik zie daar ja, die gelijkenis. Dan zie ik zo'n zwarte, vieze, bescheurde, jonge naar zijn vader. Ja, misschien wel twijfelend. Ja, dat is wel logisch dat hij twijfelt. Zal mijn vader me nog willen ontvangen? En wat doet die vader? Hij rent op hem af. Hij sluit hem in zijn armen. Dat is nu de Heere voor een zwarte bruid. Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Maar gemeente, misschien zeg je nu wel, wat ziet hij dan in me? Ja, ik zie dat hij vol liefde tot me spreekt, maar wat ziet hij dan in mij? Ik ben toch nog steeds, als ik zo naar mezelf kijk, dan ben ik toch zo'n zwarte bruid. Maar toch, het staat er, hè? De koning zal lust hebben aan uw schoonheid. Hij heeft lust aan uw schoonheid, hij heeft u lief. Je zou het kunnen vertalen, hij verlangt naar u. Dat is wat? Dat is een evangelie. Jezus die verlangt naar zondaars. Maar waar zie je die schoonheid nu bezongen? Mag ik u eens meenemen? Als u zich afvraagt, wat ziet nu die bruidegom in mij? Als ik kom, als ik ben gekomen. Wat ziet hij nu in mij? U kunt het misschien al wel meemaken. Hooglied. Hooglied 4. Daar spreekt Christus over de bruid. En laat dat eens tot u doordringen. Want dit is het woord van God. Dat hij zegt. Daar spreekt hij. Over een ieder. Die niet langer zonder hem kan. Niet langer kan weigeren. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Bruid, ik zeg u namens Christus, hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Dat is wat hij zegt. Weet u wat hij zegt? Daar in Hooglied 4 vers 14. Hij ruikt iets. Hij ruikt wierook, mirre en aloë. Mirre en aloë. Psalm 45. De enige twee plekken waar deze woorden in het Hebreeuws voorkomen. De ene keer wordt het bezongen van de koning. En hier in Hooglied wordt het door Christus bezongen van zijn bruid. Dat wat van de koning is. Die koninklijke geuren. Die ziet hij, die ruikt hij bij u. Die geuren van genade, daar heeft hij u mee overgoten. En u ruikt voor hem als geheel rechtvaardig. Helemaal beminnelijk. Hij heeft u lief. Die zo op Jezus ziet. En u zegt, alles stinkt. En hij zegt, ik ruik wierook en mirre. Ik kan het niet bevatten. Ik begrijp het ook niet. Ik krijg het ook niet opgelost. Dat hij van zulke mensen zegt dat hij de koning is. Dat hij van zulke mensen, dat hij in hen schoonheid ziet. Hij verheugt zich in zo'n Maria. Die daar zit aan zijn voeten. En zijn woorden opzuigt. Met alle aanvechting erbij. En toch zegt het woord het. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Gemeente, zullen we dan zingen? Zullen we dan zingen? Zullen we dan uitzien totdat die bruidegom komt? Zullen we ernaar uitzien totdat hij komt? Heren, wanneer komt die dag? Dat ik bij u wezen mag. Amen.